Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Varamitra, een bezoek aan de zentuin van het Cobra Museum in Amstelveen, een gesprek met Irene Stengs over gebruiken en rituelen van boeddhistische immigranten in ons land en een nieuwe aflevering van onze serie Instructies voor de Kok. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Mount Kumgang, Noord-Korea. Onder het toeziende oog van de Noord-Koreaanse geheime dienst wordt in dit onherbergzame gebied een boeddhistische tempel in ere hersteld. 11 maanden lang hebben monniken en vaklieden uit Zuid-Korea hier gewerkt aan de restauratie van een tempel die tijdens de Koreaanse oorlog werd verwoest. Samenwerkingsprojecten tussen Zuid- en Noord-Korea zijn geen zeldzaamheid meer. Maar dit project is wel heel bijzonder, gezien de vijandige houding van het communistisch regime tegenover religie. Hoewel de restauratie, die naar verwachting meer dan $10 miljoen gaat kosten, pas in 2007 zal zijn voltooid, vinden er nu al diensten plaats in het voornaamste heiligdom. De tempel is bedoeld voor Zuid-Koreanen en andere buitenlandse gasten, want Mount Kumgang bevindt zich in een van de weinige delen van het land die zijn opengesteld voor toerisme. Peking. China doet moeite om de traditionele culturen van de verschillende etnische bevolkingsgroepen te beschermen tegen de razendsnelle modernisering van het land. Zo worden nu bijvoorbeeld de palmbladmanuscripten van sutra's, in China vaak aangeduid met de term beschaving op palmbladeren, verzameld, zo nodig vertaald en gecatalogiseerd. Eind augustus waren al 400 banden met palmbladmanuscripten bijeengebracht, aldus Yan Shangzai, hoofd etnische en religieuze zaken van de Sichuanbanna-prefectuur in de provincie Yunnan. Volgens een opgave uit 2004 bevinden zich in de Sichuanbanna-prefectuur 577 boeddhistische tempels, waar in totaal ruim 50.000 palmbladmanuscripten worden bewaard. Het programma ter behoud van cultureel erfgoed, dat in 2003 van start ging, moet in 2007 zijn voltooid. Volgens plan zullen dan 100 bundels met palmbladmanuscripten zijn vertaald en gepubliceerd. Rome. Een sluimerend conflict over de plaatsing van religieuze symbolen in publieke ruimte is in Italië opnieuw opgeleid, nadat op een van de hoogste toppen van de Italiaanse Alpen een Boeddha-beeld was geplaatst. 4 alpinisten hadden het 20 kilo zware beeld naar een ruim 3000 meter hoge bergtop aan de Zwitserse grens gedragen, bij wijze van protest tegen de enorme hoeveelheid kruisen daar. Die zijn ooit geplaatst ter nagedachtenis aan verongelukte alpinisten en worden nu zichtbaar vanwege de slinkende sneeuw- en ijsmassa's op de toppen van de Alpen. Volgens de 4 alpinisten zijn al die kruisen een doorn in het oog. Sommige priesters en politici beschouwen de actie van de alpinisten echter als een aanval op het eeuwenoude gebruik om een kruis te plaatsen als een bergtop bedwongen is of als een bergbeklimmer om het leven is gekomen. Waarom hebben ze het op die kruisen gemunt? Vroeg pater Jozef Hurton, geestelijk verzorger bij de Italiaanse berghulpdienst, zich af. Die maken immers al 2000 jaar lang deel uit van onze cultuur en symboliseren de hoogste christelijke waarden. Een teken dat precies daar wordt geplaatst waar de mens het dichtst bij God staat. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Wie het Cobra Museum in Amstelveen binnengaat, stuit op een opvallende plek. Een zentuin, ingericht door de Japanse kunstenaar Shinkichi Tajiri. Jacqueline Oskamp praat nu met Katja Wijtering, conservator van het museum, over de achtergronden van de tuin.
Ik wil eigenlijk om te beginnen vragen naar de relatie tussen Tajiri en het Cobra Museum. Hij is natuurlijk een Japanse kunstenaar die al heel lang in Nederland woont. Ja. Wat is zijn band met het museum?
Zeker de vroege kunst van Tajiri is eigenlijk heel erg aan de Cobra-beweging verwant. Hij kwam in 1956 naar Nederland en sindsdien woont en werkt hij inderdaad hier. En ja, in die tijd was natuurlijk de Cobra-beweging officieel al opgeheven. Dat werd opgeheven in 1951. Maar de naweeën daarvan waren nog heel erg voelbaar. Al die Cobra-kunstenaars waren heel erg actief, maar die waren wat meer hun eigen weg ingeslagen. Maar nog steeds bezig met expressie en met het experiment in de kunst. En dat heeft Tajiri ook altijd bezig gehouden. Dus zijn expressieve bronzen sculpturen zijn eigenlijk heel erg verwant met de Cobra schilder- en tekenkunst. Ja. En vandaar natuurlijk ook zijn band met het museum. Ja. En vandaar ook dat hij benaderd is om iets te ontwerpen voor deze specifieke plek in het museum.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Wiens idee het is geweest om deze tuin aan te leggen?
Het idee, het concept komt van Tajiri, maar het idee om iets met deze plek te doen en hem daarvoor te benaderen, dat idee komt bij het museum vandaan. Dus ergens in 1993 is men contact gaan zoeken met Tajiri. En in overleg met de architect van dit museum, dat is Wim Quist, is toen deze plek eigenlijk aangewezen om iets mee te doen. Die plek nodigt er ook natuurlijk enorm toe uit. Het is een open vierde die in verbinding staat met de lucht, helemaal van glas. En ja, het is een soort besloten plek waar je als bezoeker niet kunt komen. Je kunt er alleen maar naar kijken. En het was dé aangewezen plek om iets moois te doen. En daar is uiteindelijk het concept van de droge zendtuin uitgekomen.
Ja. Je omschrijft het al een beetje. Het is een ronde ruimte. Hoeveel meter zou het zijn?
Daar ben ik heel slecht in. Dat durf ik nooit te schatten. Ja. Maar het vormt eigenlijk het hart van het gebouw. Ik durf niet te zeggen wat de diameter is. Maar het is een grote vierde.
Ja. En je kan er dus als bezoeker helemaal omheen lopen, omdat het glas is. En er loopt ook een trap omheen.
Dus je kunt de vierde vanaf de begane grond bekijken. Het is eigenlijk een van de eerste dingen die je ziet als je binnenkomt in het museum. En als je de trap neemt naar de eerste verdieping, naar eigenlijk de zaal boven. Dan kun je ook vanaf de eerste verdieping de zendtuin bekijken. Dan kun je er niet meer helemaal omheen lopen, maar dan kun je het wel voor de helft kun je het zien.
Ja. Nou is het geen traditionele zendtuin. Een zendtuin is meestal met stenen en wat water.
Nee, het idee van een traditionele zendtuin is dat die is opgebouwd uit natuurlijke elementen. Dus dingen die voorhanden zijn, zoals mos of kiezelsteen of inderdaad water. En Tajiri heeft er heel bewust voor gekozen om voor deze zendtuin platen te gebruiken van korte staal. Die heeft hij overigens in zijn eigen tuin in Limburg laten verweren. Dus daar hebben ze, nadat hij ze had gemaakt, hebben ze daar nog een tijd gestaan. Blootgesteld aan de weersinvloeden voordat ze hier naar het museum kwamen. Hij heeft dus gekozen eigenlijk voor een industrieel materiaal. Geen associaties met de natuur. En hij zegt daar zelf over dat hij had eigenlijk ook wel grote natuurlijke stenen willen gebruiken. Voor deze zendtuin. Maar hij zegt, die vind je niet in dit deel van Nederland. Eigenlijk überhaupt niet in Nederland. Maar al helemaal niet in dit deel wat beneden zeeniveau ligt. Mm. Dus dan had hij iets gebruikt wat hier toch niet natuurlijk was geweest. Yeah. Dus hij vond de associatie met dat industriële materiaal van dat staal eigenlijk heel goed. En hij zegt, het is meteen een soort abstractie. Dus omdat het van dat koele staal is, bereik je al meteen een niveau van abstractie. En dat hoort natuurlijk heel erg toch bij zo'n tuin. Mm-hmm. Dus het kan heel goed.
Ja.
Deze zendtuin is opgebouwd in de vorm van een haiku, dus een eenvoudig kort gedicht, zeg maar. Japans gedicht, waarmee een soort filosofie of een bepaald gevoel wordt overgebracht. En in dit geval gaat het om de elementen. Dus we zien wolken, dat zijn de wat meer ronde platen die je daar ziet. We zien bergen, dat zijn echt de puntige platen. En we zien de zee. En als de zon schijnt, wat de komende maanden waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren, dan heb je eigenlijk natuurlijk ook het vuur erbij. Dus dan heb je de elementen. En hij heeft er een haiku bij geschreven, in dat ritme van 5-7-5.
Weet je die uit je hoofd? Of?
Ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar ik kan hem wel even voorlezen.
Oké.
Okay. Het idee van een haiku is natuurlijk dat je hem uit je hoofd weet, dat je hem zo kunt citeren. Deze haiku is Behind the Dark Clouds. The magical mountain views, the wild raging sea. En deze haiku geeft eigenlijk die drie elementen weer.
Ja. En is dit nou representatief voor zijn oeuvre?
Eigenlijk wel. Tajiri staat eigenlijk heel erg bekend om zijn, wat ik al zei, expressieve bronzen sculpturen. Die hebben heel vaak te maken met erotiek, soms met geweld. Er zit een enorme snelheid en dynamiek in die werken. Dat is één kant van zijn oeuvre, denk ik. Aan de andere kant is hij ook iemand die, misschien ook door zijn Japanse achtergrond, zich heel erg bezighoudt met eenvoud. En met hele krachtige statements, zeg maar, krachtige vormen. Later in zijn oeuvre is hij ook veel met de knoop gaan doen. Wat natuurlijk een heel eenvoudig symbool is, maar wel heel filosofisch. En waar hij oneindig veel variaties mee heeft bereikt. Dus ik vind dat je dit meer in dat licht kan zien, zoals hij ook met die knoop heeft gewerkt. Het is eenvoudig, maar in al zijn eenvoud is het heel sterk. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het wel een typisch Tajiri-werk.
Ja. Nou, een heel andere vraag. Ik was hier van de zomer een keertje en dat was in een periode dat ontzettend veel regende. En toen, omdat je zegt al van het staat in verbinding met de openlucht. Toen was het een en al mos hier. Allemaal gras en onkruid kwam er omhoog. Hoe wordt zo'n tuin onderhouden?
Ja, ik vind dat zelf altijd prachtig. Ongeveer één keer in de maand gaat ons hoofdtechniek de tuin in. Er zit één deur in de vierde. En dan gaat hij al het onkruid wieden. Dan moet hij wel echt ruim een dagdeel voor uittrekken. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoeveel er is. In de zomer altijd wat meer dan in de winter. Dan gaat hij alles wieden. En hij heeft van Tajiri 4 harken gekregen. Want het is wel, misschien wel goed om te zeggen dat die platen van staal, die staan dus in een soort bed van grind. En dat grind wordt in een bepaald patroon geharkt. Natuurlijk zoals het hoort bij een droge zendtuin. Dus er zijn 4 harken met verschillend aantal tanden. En zodra al het onkruid is gewied, dan harkt hij die tuin weer aan. En in principe harkt hij in cirkels. Maar voor de rest is ons hoofdtechniek vrij om te kiezen voor een bepaald patroon.
Oh ja. Dus er zit niet een vaste platte grond bij hoe het geharkt moet worden?
Nee, niet echt. Ik vroeg nog wel eens aan, maar mag je dan ook een dambord harken? Of mag je dan ook iets helemaal met blokken gaan doen? Hij zegt nee, in principe altijd cirkels. Maar voor de rest is dat niet vastgelegd. Dus hij harkt altijd, de buitenste cirkel doet hij als laatst. Waardoor hij natuurlijk ook geen voetafdruk achterlaat. Ja. Maar wat hij binnenin doet, eigenlijk in het hart van de tuin, dat mag hij redelijk zelf bepalen.
Ja. En doet hij elke keer hetzelfde of zitten er variaties in?
Nee, dat varieert wel hoor, waar hoe zijn pet staat die dag. Ja, het wordt altijd mooi. Dus.
Tot slot wou ik vragen, wat is nou de rol van deze tuin in het museum? Je zei al, het is het hart van het museum eigenlijk.
Ik denk dat het een rustpunt is. De Cobra-beweging ging ook met heel veel geweld gepaard. In de zin van expressief schildergeweld en zware thema's soms. En vaak kleurrijk, explosief. Heel fascinerend. Deze zendtuin vormt eigenlijk een rustpunt te midden van al dat schildergeweld. Die overweldigende Cobra-kunst. En tegelijk hoort het er heel erg bij. Maar het vormt ook even een punt van reflectie. En ik merk ook dat bezoekers hier echt uitgebreid stilstaan. Je ziet ook dat er altijd vingerafdrukken op de ruiten zitten. En je ziet ademplekjes. Je merkt dat mensen hier hun tijd nemen om die tuin te bekijken. En ook vaak vanaf de eerste verdieping. Want dan heb je weer een ander perspectief. Want nu kijken we er tegenaan. Maar vanaf de eerste verdieping kijk je eigenlijk in de tuin. En mensen vinden dat prettig. Even een moment om tot rust te komen. En het is ook een moment om het gebouw goed te ervaren. Want dit gebouw van Wim Quist is heel transparant en open en licht. En daar hoort deze tuin heel erg bij. Dus het gaat bijna vloeiend in elkaar over, dit werk en de architectuur. En ik merk dat mensen dat heel bijzonder vinden.
De bijdrage was van Jacqueline Oskamp. Het Cobra Museum is gevestigd aan het Sandbergplein 1 in Amstelveen. En dan nu de maandelijkse column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
Ons land kent een grote verscheidenheid aan mensen en opvattingen. Het recht van alle mensen en van alle organisaties op hun eigen identiteit vormt de grondslag van onze rechtsstaat. Dat recht is gebaseerd op de overtuiging dat we respect moeten hebben voor de ander. Dit citaat komt uit de troonrede, welke op Prinsjesdag werd voorgelezen door de koningin. Het kabinet stelt zich ten doel om in het komende jaar werk te maken van meer onderling respect in onze samenleving. Op het eerste oog een nobel streven van een regering die bij monden van haar premier elke gelegenheid aangrijpt om ons duidelijk te maken dat de maatschappij leidt onder normverval. Alle goede bedoelingen ten spijt vraag ik me echter in alle eerlijkheid af in hoeverre we dit streven van het kabinet serieus kunnen nemen. Eerlijk gezegd, de politiek in het algemeen en deze regering in het bijzonder staat niet bekend als een toonbeeld van respect. Laten we alleen maar even terugkijken naar de algemene politieke beschouwingen over de regeringsverklaring. De Kamervoorzitter heeft zijn handen vol gehad aan het ordelijk en beschaafd laten verlopen van de debatten, met deze keer als dieptepunt het kotsgebaar van minister Hogevorst. Onderling respect dwing je niet af met goede voornemens of mooie woorden. Onderling respect ontstaat alleen als we elkaar gaan leren zien voor wie we werkelijk zijn. Dat betekent dat we werkelijk interesse moeten leren ontwikkelen voor de medeburgers in onze samenleving. Een interesse die verder gaat dan de verbloemde onverschilligheid die wij in dit landje tolerantie noemen. Onderling respect vraagt om een constante inspanning om je gewaar te blijven van het anders zijn van de ander. Je leren verplaatsen in de leefwereld van de ander. Ruimte scheppen voor het anders zijn van de ander. Rekening houden met de mogelijkheden en de beperkingen van de ander. Dit alles doen we niet alleen door het aangaan van de dialoog, maar ook door wegen te vinden om constructief met elkaar samen te werken en samen te leven. De onderlinge verschillen niet te zien als een bedreiging, maar als een verrijking van onze samenleving. Onderling respect vraagt van ons het vermogen om ons eigen gelijk te leren overstijgen, de ander het voordeel van de twijfel te geven. En dat laatste zal ik het komende jaar doen. Ik zal het voornemen van de regering, ondanks mijn eigen twijfels, serieus nemen. En daar waar mogelijk mijn steentje bijdragen aan het tot stand brengen van meer onderling respect. Ik wens de regering dan ook veel wijsheid toe met de realisatie van deze nobele doelstelling.
Farah Mitra was dat. Volgende week de column van Jodica Hermsen. Het drinken van thee is in de Japanse culturele traditie een spirituele beoefening. Ook binnen het Zen-boeddhisme is theedrinken een belangrijk onderdeel van de rituelen. In aflevering 9 van Instructies voor de Kok haalt Tenzo Willem herinneringen op aan de theeceremonie die hij in Japan meemaakte en bereidt hij een verse ochtendthee.
Instructies voor de kok. Vandaag maken we Michels ochtendthee. Nou, moet ik iets vertellen over Michel? Michel is sowieso de directeur van de L'Un et l'Autre. Dat is een organisatie die maaltijden verstrekt aan de daklozen in Parijs. Michel heeft ook heel veel gekookt voor onze retraites sessions. Eigenlijk moet ik zeggen dat zonder Michel zou de hele Kanzen Sangha Europa niet bestaan. Want hij is de eerste die Genpo Roshi ontmoet heeft in de trein van Engeland richting Europa. En je kan het zeggen als een toevallige ontmoeting, maar het is natuurlijk eigenlijk heel auspicieus. Zonder hem, zonder Michel Dubois, zouden wij dus niet hier staan. Michels ochtendthee dus. We hebben nodig voor een pot thee 2 grote sterrenezen. En een stukje zoethout. Dus 1 stokje zoethout voor een pot thee is wel genoeg. Je kan het even breken. Of je kan het ook heel laten meetrekken. Dat gaat best goed. En verder hebben we nodig fenugreek. Fenugreek is een Indiaas kruid. Een plantje. Is verder familie van de spinazie. En hij is eetlustopwekkend. Ze zeggen wel eens dat je het niet moet eten als je aan het diëten bent. Want je krijgt er honger van.
Ik ben dus wel benieuwd of we dat fenugreek hier nou in de Nederlandse winkel kunnen vinden.
Ja, ik ook. Ja. En in wat voor vorm? Kijken we er thee van kunnen maken.
Kom, we gaan op zoek.
Oké. Natuurwinkel.
Ik ben op zoek naar fenugreek.
Fenugreek. Als het er is. Ofwel daar, bij de keukenkruiden. Je kunt ook nog even bij de thee kijken.
Oh, kijk, hier hebben we theekruiden. Nou, hier moet het toch echt te vinden zijn. Vrouwenmantel, lindenbloesem, sprookjesthee, daar ga je heel lekker van dromen, zeg je. Weet je dat je ook heel lekker gaat dromen van citroenmelissen? Ik zei laatst tegen Roosje, ik droom haar eens nooit. Ze droomt elke dag en vertelt ze geur en kleur van, ik heb dat gedroomd. Maar als je dat een paar kopjes of een kopje 's avonds drinkt, dan droom je heel helder. Ja, dat valt me op. Ik vind het wel leuk om af en toe te dromen. Dat heb ik met melissethee. Citroenmelissen, melissen is hetzelfde geloof ik, ja. Mate zoethout. Kijk, dit is een zoethout die we ook voor de thee nodig hebben. Hè? Zie je, dit zijn heel kleine stukjes gehaakt. Sterranijs. Nou, we hebben bijna alles. Maar ik zie even geen fenugreek. Als je het kan vinden, dan doen we 2 theelepels in de thee. Maar wij hebben voor dit recept een alternatief bedacht, wat in Nederland heel veel te vinden is, uit de Indonesische keuken, citroengras. En dat is ook heel lekker. Citroengras, van die lange groene stengels, ze zijn een beetje hard, dus we snijden ze even in kleine stukjes, omdat zo'n grote ding is niet in de theepot past. Zo. In de thee. Kokend water. Volle pot. 5-6 minuten laten trekken. En dan ruiken we hoe die geurt. Lekker. En verwarmend. De thee geniet je ook gewoon. Je pakt dat kopje beet met 2 handen. Als een soort eenheid, hè. Je zet het heel aandachtig aan je mond, net als je dure wijn ging drinken. Hè? Dit is een lekkere thee. Je ruikt eraan alsof je hele dure wijn proeft. Ruikt. Je laat het een beetje in het kommetje heen en weer gaan. Je kijkt naar de kleur, je kijkt naar de stoom die er afkomt. Kortom, je moet gewoon echt genieten van het thee. Net als in de Japanse theeceremonie, waar alleen al door het drinken van zo'n beetje thee, en dat kan zo een meditatieve waarde hebben ook. Het proeven, het drinken, het ruiken, het zien. Het wordt allemaal een eenheid. En je verdwijnt eigenlijk, je vergeet jezelf in het drinken van zo'n kopje thee. En het vergeten, het is jezelf vergeten in een bepaalde actie. Dat is natuurlijk een heel sterk gegeven in Zen.
Zen-leraar Meindert van de Heuvel.
Een professor die komt bij een zenmeester en zegt, nou, ik wil wel bij u zen komen studeren. En dan zegt de zenmeester, nou, dat is goed, gaat u zitten, wilt u een kopje thee? Ja, zegt de professor, ik lust wel een kopje thee. En dus de zenmeester schenkt de professor een kopje thee in. Maar hij blijft doorschenken en het kopje van de professor is vol, maar de zenmeester schenkt door en schenkt door. En het kopje dat loopt over en loopt over. En die professor roept, ho, stop, het kopje is vol, ziet u dat niet? Maar de zenmeester die blijft maar doorschenken. Dus die professor die begrijpt helemaal niet wat hem overkomt. Dat is het verhaal. De clue van het verhaal is zoiets als van als je zen wilt gaan studeren, dan moet je eerst je hoofd een beetje leegmaken. Want ons hoofd is over het algemeen ook te vol met van alles en nog wat. Meningen, ideeën, oordelen. Dus eerst je hoofd leegmaken voordat je zen kunt gaan studeren.
En denk je daar nu wel eens aan als je iemand thee inschenkt?
Nee, eerlijk gezegd niet. Ik denk vaker aan Zwiebertje die dan zo met die tuut helemaal omhoog ging. Dan kopje thee.
Nou, zij zal wel ongeveer goed zijn. Laten we eens proberen. Zeeteefje.
Ja, want in Japan is het thee drinken een heel belangrijk ritueel, hè?
Ja, ook in de theeceremonie, wat eigenlijk een hele spirituele weg is. Weer gaat het om de eenheid en de harmonie van waarin je alles doet. Bijvoorbeeld die theehuisjes, die zijn dan meestal gebouwd in een heel rustige, harmonieuze tuin. Weet je, waar je over een prachtig aangelegd tegelpadje naar een houten huis loopt. Waar een heel klein bronnetje is met een vijvertje en een vogeltje sluit. En kortom een heel harmonieuze sfeer. En in de theeceremonie zelf ook zijn er allerlei regels. Je mag bijvoorbeeld in de conversatie niet praten over voetbal of politiek. Het heeft allemaal te maken met de harmonie. Een eenheid met de natuur. Een eenheid met je Boeddha-natuur. Zullen we dit eens gebruiken als
tekening? Het zijn hele mooie kleine kommetjes, ja. Als we deze thee nu volgens de ceremonie zouden drinken, wat moeten we dan doen?
De theemeester, dus de gastheer of gastvrouw, die heeft een hele bepaalde manier van het water koken, sowieso de ruimte inrichten. Alles naar harmonie en rust en eenheid. En die serveert jou een kopje thee, meestal van die geklopte groene thee, dat helemaal schuimig geklopt is en heel, heel lekker en gezond is. Die serveert het op zo'n manier dat ze je behandelt als, ja, alsof je de keizer van China was. Heel delicaat, heel met heel veel hart en die bereidt die thee op een hele rituele manier.
Maar stel even, ja. Jij bent de theemeester. Ja. Wat heb je dan aan nu?
Een zwarte kimono met een daaroverheen een koromo. En ze hebben een doekje, een rood doekje in hun handen. Waar ze allerlei dingen, bijvoorbeeld als jij drinkt, hè, biedt het je dan zo aan. Zo, met een buiging. Alles gaat met buigingen. Dan wordt het zo. En dan wordt het gedraaid, het kopje gedraaid. En dan veegt ze dat nog eens met dat doekje helemaal schoon, zodat het helemaal schoon is aan jouw kant waar je van gaat drinken. En dan gaat ze weer helemaal terug en dan maakt ze een buiging. En met al die buiging van, oh, met alle respect dat jij die thee drinkt. Je pakt dit kopje op met je twee handen, kijk zo, met je vingers. Hè? En je maakt met het kopje in je hoofd een buiging. Van, dank u wel. En dan zet je het dus heel zo met je mond. Slurpen mag namelijk. Hij is lekker, joh. Hij smaakt helemaal naar zoethout en sterrenijs. En dan word je geacht met die dame, of met die heer, hè, een conversatie te beginnen. Je vraagt bijvoorbeeld, wat een prachtig kopje is dit. Waar heeft u dit vandaan? En dan zegt zij, nou, ik ken namelijk een hele oude raku-meester met wenkbrauwen helemaal wit van van de jaren ploegen in de hoge bergen, in de sneeuw en alles. En die heeft een hele oude oven en dan maakt hij deze rakkommetjes. En ik heb ze speciaal van hem gekregen. Ik gun dat u een heerlijke thee uitdrinkt. Nou, dat is een soort conversatie. Nou, en als je het dan op hebt, dan zet je het weer met heel veel gebaar van dank u wel, neer. En dan hoor je het weer om te draaien. Ja, om te draaien. En dan schuif je het een beetje naar voren zo, en dan maak je weer een buiging. Het is allemaal dank u wel, dank u wel. Dank u wel voor wat we allemaal krijgen en wat we allemaal hebben. En zo. En in die ceremonie is het gewoon hartstikke belangrijk.
U hoorde een bijdrage van Marloes Lazal. De recepten uit de serie Instructies voor de Kok vindt u op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Dan klikt u onder info en dan naar nieuws. Irene Stenks werkt bij het Meertens Instituut en doet onderzoek naar rituelen en gebruiken bij in Nederland wonende Thaise boeddhisten. Ook in ons land ontvangen monniken voedsel en gebruiksgoederen. Maar het ritueel waarmee de monniken hun gaven ontvangen verschilt van de manier waarop dat in Thailand gebeurt. Peter Meiwes ging met Irene Stenks naar de Thaise tempel in Waalwijk. Wat in Nederland hetzelfde gaat als in Thailand, is dat de gebruiksgoederen in plastic emmertjes gestopt worden. En uit iedere emmer steekt een parapluutje.
In Thailand is een paraplu een heel nuttig object, omdat het er dan wel heel heet is. En dan is het heel prettig om onder een paraplu te lopen. Dan wel hard kan regenen, is het ook fijn om een paraplu te lopen. En het is zo dat de meeste Thaien hebben er een enorme hekel aan om zowel in de regen te lopen als in de zon. Want het brandt op je hoofd en het hoofd van een monnik moet zeker goed beschermd zijn. Dus de paraplu is een echt veel gebruikt voorwerp in Thailand. Ja, dus er staan nog heel veel boeddha-beelden. Ja. Dat is meestal wel zo in een Thaise tempel, dat er veel boeddha-beelden staan. Je ziet die twee beelden zijn met elkaar verbonden met witte draden. Kijk, je ziet dat draad, dat loopt hier overheen. En dat gaat dan in een klosje naast de plek waar de monnik altijd zit. Vanuit die kluwe is dus eigenlijk, zijn die boeddha-beelden met elkaar verbonden. En die draden naar boven, boven ons hoofd gespannen. Een soort spinnenwebje zou je kunnen zeggen. Wat er nu gebeurt is dat in een ceremonie gaan de monniken teksten reciteren. En het reciteren van die boeddhistische teksten, dat wekt een positieve kracht op. En die positieve kracht, die staat in contact dus met het boeddhabeeld. Dus daarom hangen die draadjes ook boven ons hoofd. Dat als mensen hier van de week gaan zitten en dat zal gaan gebeuren, dan laat men een draadje neerdalen vanuit de bovendraden op het hoofd, wat ook het hoogste deel van het lichaam is. En dan komt die positieve kracht, als een soort van elektriciteit, kan je worden opgeladen met positieve kracht. Monniken die dus langs de huizen gaan 's morgens en met hun nap, dat wordt dan een beelnap genoemd, en dan doet men daar dus eten in. Deze monniken noemen wij in het Nederlands beelmonniken, maar dat is eigenlijk een heel erg verkeerde uitdrukking van het proces wat gaande is. Het is namelijk zo dat een monnik door zijn ascetische levenswijze is het een heel ander soort mens met ook een heleboel van die positieve kracht. Deze positieve kracht, dat is een heel mooi principe, dat kan je delen met andere mensen. En doordat een monnik langskomt en jij biedt hem wat te eten aan, stelt hij degene die iets geeft in staat om ook verdiensten op te bouwen. Ook een beetje van die positieve kracht tot zich te nemen. Dus het is niet zozeer dat die monnik bedelt, maar hij is eigenlijk als het ware het omgekeerde. Hij is, laat zeggen, zo goed om het aan te nemen. Dus, maar het is een heel ander proces. In Nederland is dat natuurlijk ingewikkeld, want er zijn maar twee Thaise tempels. Één in Waalwijk en één in Amsterdam. Misschien dat er nog ergens één is, dat weet ik niet zeker. En dan wordt het dus heel ingewikkeld om 's morgens klaar te staan met je eten. Want er komt natuurlijk helemaal niemand langs. Dus als mensen verdiensten willen opbouwen, die positieve kracht willen ervaren, dan moeten ze daarvoor naar een plek waar monniken zijn.
Ja, want de Thai die in Nederland wonen, die kunnen niet gewoon 's ochtends vroeg opstaan om eten te koken wat ze aan de monnik geven. Want die monnik die komt toch niet.
Precies.
En die monnik die kan omgekeerd hier in Waalwijk niet vroeg opstaan. Want hier in Waalwijk is er niemand die langs de kant van de weg staat met eten.
Precies, dus dat hele, die hele interactie is dus in zo'n migratiesituatie onmogelijk. En nu is er nog een ander ritueel, dat is ook al in wezen een oud ritueel. Dat is dat je dingen aan een monnik aanbiedt die hij zo al nodig kan hebben, om het even zo te omschrijven. Dus dat betekent, een monnik heeft natuurlijk een pij nodig en tandenborstels en wasmiddel en allemaal praktische zaken naast eten.
Zeepen, tandpasta,
heel wc-papier, noem het. Dat heet in het Thai tabai sankataan. Dat betekent ook letterlijk dingen aanbieden die een monnik nodig kan hebben. En in de jaren 60 is dat ritueel nog beschreven als iets wat ook in de ochtend plaatsvond, omdat er ook toch vaak nog eten bij zat. Dus dan ging dat samen. Dat was natuurlijk misschien dan meer in die dorpssituatie, waarbij je zo de tempel inliep. Geen problemen, daarna ging je naar je land, ik noem maar wat. Tegenwoordig kan het tamai sankataan kan op elk moment van de dag. Dat kan dus ook 's middags of 's avonds of wanneer dan ook. En dat betekent dat de dingen die aan worden geboden. Dat is dus niet eten wat meteen wordt opgegeten. Maar juist ook allemaal houdbare zaken. En je kan het zelf bedenken wat je gaat geven. In Thailand kan je een pakketje maken en dan naar de tempel gaan. Na je werk om 5 uur of in het weekend. Eigenlijk helemaal aangepast op de levensritme van moderne stadse mensen. Dus die verschuiving zie je in Thailand, maar dat zie je ook in Nederland. Nou, wat we hier ook nog zien, dat staat hier rechts. Links nu, dan als ik me omdraai, dan zijn die emmers met die parapluutjes. Het heeft wel iets door dat folie, dat gele folie wat er omheen zit. En het heeft wel iets van een fruit, want behalve dat er geen fruiten zitten, doet me er altijd een beetje aan denken. Het is even safraangeel, dus echt de boeddhistische kleur is dat. Safraangeel, de pij van de monnik en alles is eigenlijk, je ziet ook die stoelen, alles is in geel. En hierin, daarin zitten allemaal houdbare zaken zoals we dat net omschreven hebben. Dus in Thailand kan je naar een winkel gaan die allerlei religieuze zaken verkoopt. Maar die verkopen ook van die emmers. En je kan ze ook zelfs gewoon in de supermarkt kopen. Want ook de moderne Thaise mens heeft het druk. Dus het is moeilijk om zo'n emmer altijd weer zelf samen te stellen. En dan ga je met zo'n emmer naar de tempel. Dan is er op een gegeven moment een moment om deze emmer aan de monnik aan te bieden. En vaak doen mensen daar dus ook nog een envelopje bij met geld bovenop. Dus ze hebben die spulletjes gekocht, zo'n emmer gekocht en dan ook nog een donatie aan de tempel. Dus het verschil dat in Thailand heb je natuurlijk veel monniken, dus er is ook wel wat nodig. En het was dus eigenlijk dat ik hier zat, dacht ik eerst van ja, god dat ze die emmers hier hebben, want het is heel erg Thais. En ik kan me voorstellen, omdat je hier geen religieuze winkel hebt, dat ik dacht het is praktisch dat de tempel het zelf aanbiedt als daar, dat je ze hier kan kopen. Toen ik er een tijdje bij zat, en misschien ook wel pas de tweede keer, merkte ik eigenlijk dat ook door wat de monnik zei, hè, dat gaat dan zo in de thuis, riep je eigenlijk mensen op om dingen te geven, maar dat ze zich niet bezwaard hoefden te voelen als ze weinig geld hadden. Veel geld, weinig geld, het deed en toe, het ging om het gebaar. En ik zag dus dat mensen eigenlijk allemaal verschillende bedragen in die enveloppen deden. En dat relateert aan het feit dat die emmers eigenlijk werden uitgedeeld op het moment dat die ceremonie begon. Kijk, mijn gedachte is, nou, dan betaal je voor zo'n emmer en je doet er nog wat geld bij. Maar dat was dus niet zo. Sommige mensen deden maar 5 euro erin, andere 10, andere 20. Dus daarmee drong het tot me door dat die emmers niet zozeer gekocht werden, maar dat die als het ware een symbolisch voertuig voor dat geld waren. Je kan zeggen, nou, dan doneer je dan gewoon geld. Dat doen mensen ook. Maar het gaat hem echt om dat je dat doet via zo'n emmer. Met dingen voor de monnik. Dus die symboliek van die emmer is dus veel sterker geworden. Hij is veel belangrijker geworden. Dat maakt hem alleen maar symbolisch sterker natuurlijk.
Wat is nou eigenlijk het verschil wat jij hier in deze tempel hebt gezien met het gebruik in Thailand? Want in Thailand worden ook emmers gebruikt.
Wat het verschil is, is natuurlijk dat als in Thailand mensen naar de tempel gaan, kopen ze zo'n emmer, gaan ze naar de tempel en dan offeren ze dat aan de monnik. En ook hun donatie, hun geldelijke donatie, leggen ze daarop en geven ze dan aan de tempel op die manier. Hier komt men, dan staan die emmers er al. Men kan zo'n emmer dus als het ware gebruiken om geld te geven. Maar ook tegelijkertijd is het een symbolische donatie van die spullen aan de monnik. Want ze hebben het dus als het ware niet zelf gekocht of samengesteld of de emmer uitgezocht. Nee, je gebruikt gewoon een emmer van de tempel. En die emmer wordt de volgende keer weer hergebruikt. Men kijkt wel of de datum niet verloopt van de blikjes die erin zitten. En zo. Dan worden ze waarschijnlijk opnieuw toch wel even verpakt. Maar in Thailand is het natuurlijk zo dat omdat er veel meer monniken zijn in een tempel en men die dingen goed kan gebruiken, wordt dat gewoon gebruikt. En hier wordt het eigenlijk voor een groot gedeelte niet gebruikt. Maar natuurlijk is het zo dat als een monnik zijn tandpasta op is, dat ongetwijfeld uit zo'n emmer kopen. Maar ja, er worden op zo'n hoogtijdag zoveel emmers aangeboden. Dat zou natuurlijk helemaal niet. Dat is onmogelijk om dat ooit te verwerken. Dus het hergebruik van die emmers, dat is eigenlijk het nieuwe. Die telkens opnieuw, tientallen, opnieuw gebruikt worden. Hier worden uitgedeeld van wie wil er tawaai. Sankataan, wie wil er dingen aan de monnik aanbieden die de monnik nodig heeft? Dat wordt er gezegd. En dan zegt iemand, die steekt zijn vinger op en zegt ik, en dan krijgt hij zo'n emmer. En dan kiest hij gewoon hoeveel geld op die manier met die emmer meegaan naar de tempel. Ja. Maar tegelijkertijd is de kracht van het aanbieden van die spulletjes, is weliswaar symbolisch, want ze worden niet echt gebruikt, maar tegelijkertijd is dat heel veel betekend. Want dan doe je toch, je gaat toch in het echte ritueel, als het ware. Zie je, dus de betekenis is daarmee niet verminderd. Ik zou haast willen zeggen, die is toegenomen.
ไปช่างเหมือนกับน้ำใจของผู้ชายเมืองกรุงโจ้พรึมพรึมโจ้พรึมพรึมโจ้พรึมพรึมโจ้พรึมพรึมจะมัวนั่งซึมและครึมเศร้าทำไมเสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่าเสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่าหน้าตาหนุ่มโจ้รูปหล่อหล่อโถมป้าอายเสียแล้วเสียไปอย่าให้เสียซ้ำก่อนปวดทะนักงานงอนอุ๊ยกะหล่อนเป็นไฟนี่ก็เดือนมกราสาวหนุ่มบ้านหน้าล้วนหน้าตาจันใสเดือนนี้น้ำแห้งแต่ไม่แล้งน้ำใจพอเดือนสามฟ้าใสหาผู้ใหม่สักคนโจ้พรึมพรึมโจ้พรึมพรึมโจ้พรึมพรึมโจ้พรึมพรึมจะมัวนั่งซึมและครึมเศร้าทำไมเสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่าเสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่าหน้าตาหนุ่มโตรูปหล่อหล่อโถมไป
De bijdrage was van Peter Meiwes. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Vorige week verscheen het nieuwe kwartaalprogramma van de werkgroep Geëngageerd Boeddhisme van de BUN, de Boeddhistische Unie Nederland. Over dat programma praat ik met Bianca Vermeij en die is nu aan de telefoon. Bianca, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij bent of je maakt deel uit van de werkgroep Geëngageerd Boeddhisme van de BUN.
Ja, dat klopt.
Wat staat die werkgroep precies voor?
De werkgroep staat voor dat we met z'n allen iets willen doen. Dat we niet alleen op ons kussentje willen zitten mediteren, maar dat we ook iets willen doen in de maatschappij. Met het idee van dat actie van binnen ook tot actie naar buiten zou moeten leiden.
En dat doen jullie in het kader van een BUN-werkgroep. En dat betekent dus dat er, als het goed is, deelnemers uit de verschillende boeddhistische tradities in die werkgroep zitten.
Ja, dat klopt. Op dit moment zijn er twee tradities vertegenwoordigd. We willen eigenlijk nog wel wat meer leden hebben. Want dan zouden we meer tradities kunnen vertegenwoordigen. Maar iedereen is ook welkom op de activiteiten. Dus het is sangha overstijgend, zou je kunnen zeggen.
Oké. Okay. Ja. En nog even als pikant detail, welke tradities doen er nu mee?
We zijn nu de Theravada-traditie en het Westers boeddhisme, zou je kunnen zeggen.
De Westerse boeddhistenorde. Ja. Ja, ja, ja. Dus van de Tibetanen nog geen deelname en ook uit de Zenhoek nog niet?
We hadden iemand uit de Zengroep, maar die moest wegens druk werkzaamheden afhaken. Dus wellicht komt er nog een vervanger voor. Maar ja, vanuit de Tibetaanse hoek hebben we nog geen input.
En het motto van jullie nieuwsbrief, die vorige week geloof ik verscheen, is spreken en zwijgen.
Ja.
Wat wordt daarmee bedoeld, spreken en zwijgen?
Dat zowel spreken als zwijgen op z'n tijd een functie hebben. Mm-hmm. En dat je het allebei goed kan doen. Eigenlijk dat ze allebei een eigen functie hebben. Juist spreken, ook vanuit het achtvoudige pad. Ja, het zwijgen, omdat we vorige keer met de stiltewandeling die we in juni hebben georganiseerd, ook hebben gemerkt dat je ook met zwijgen eigenlijk contact kunt leggen met zowel de mensen als je om je heen, als de natuur om je heen.
Zeker.
Ja.
Het programma begint dus in feite met zwijgen, want aanstaande zaterdag dan is er een stiltewandeling in Den Haag.
Ja.
Maar daarna neem ik aan dat er wel gesproken gaat worden, want er volgt een trainingsprogramma. En dat draagt het motto non-violent communication.
Ja, dat klopt. Ja.
Wil je daar iets meer over vertellen?
Het is een activiteit die oorspronkelijk gestart is door Marshall Rosenberg.
Mm-hmm. Vandaar de Amerikaanse term waarschijnlijk
ook. Ja, dat klopt. En hij heeft het ontwikkeld een heleboel jaren geleden. En intussen zijn er over de hele wereld worden die trainingen ook gegeven. En het is een vast programma. Waar volgens wat zij werken.
Mm-hmm.
En wij hebben zelf een trainer uit Engeland uitgenodigd. Want er zijn ook wel NVC-trainers die in Nederland werken. Maar die zijn niet gelieerd aan het boeddhisme. En wij vonden het toch wel belangrijk dat als er vragen opkomen, omdat juist spreken natuurlijk ook een van de factoren van het achtvoudige pad is. Ja. Als er vragen over juist spreken zijn, dat mensen die ook in een boeddhistisch kader zouden kunnen beantwoorden.
Want deze methode is niet specifiek boeddhistisch?
Nee. Hij is niet specifiek boeddhistisch.
Het is gewoon ontwikkeld uit een hele andere bron. Maar het sluit natuurlijk heel goed aan bij bepaalde boeddhistische inzichten.
Ja, zeker. Het gaat om de communicatie zowel met jezelf als met anderen.
Mm-hmm.
Dus het is niet alleen de communicatie naar anderen toe, maar ook in feite de interne communicatie die bij jezelf plaatsvindt.
Mm-hmm.
Dus daar wordt ook naar gekeken.
Dat wordt ook nadrukkelijk in het programma betrokken?
Ja, ja.
En hoe intensief is die training? Wat moet ik me mij voorstellen?
Nou, de training, de avonden zoals die nu zijn, ik heb hem zelf nog niet gevolgd. Mm-hmm. Dus ik spreek zelf ook uit wat ik gehoord heb. De avonden wordt er een video gekeken. En dan wordt er naar de hand met elkaar gesproken over wat hebben we gezien en wat betekent dat voor ons. Wat kunnen we daarmee in de praktijk? Dus die stap naar de praktijk toe wordt zoveel mogelijk gelegd. En er worden ook oefenprogrammaatjes gedaan.
Ja, ja. Met daadwerkelijk uitproberen van het geleerde, zal ik maar zeggen.
Ja,
onder
ja.
begeleiding van de trainer.
Ja, dat klopt. En in het weekend,
ja?
Wat erop volgt, is dat natuurlijk allemaal veel intensiever.
Mm-hmm. Ja. En voor wie staat het programma open?
Voor iedereen, eigenlijk. Voor iedereen die deze manier van spreken zou willen leren.
Je hoeft ook geen achtergrond in het boeddhisme te hebben.
Nee, dat is niet verplicht. Het is op zich, het wordt georganiseerd door de Vrienden van de Westerse Boeddhistenorde. Het wordt ook mede georganiseerd of gesteund eigenlijk door de werkgroep Geëngageerd Boeddhisme. Dus in die zin is het op zich wel fijn. Omdat je dan ook heel erg op één lijn zit qua achtergrond. Maar het is niet per se noodzakelijk. Nee.
Oké. Okay. Als mensen meer willen weten, kunnen ze dat op een website of zo vinden? En zo ja, welke?
Er bestaat inderdaad een website. Even kijken hoe die heet. Die heet www.cnvc.org.
Ja.
Dat is de centrale website van NVC en waar het voor staat.
Dus dat is die Nonviolent Communication?
Ja.
Ja?
Ja, en het is het Centrum voor Nonviolent Communication. Daar staat die afkorting voor.
Dus www.cnvc.org.
Ja.
Oké. Okay. En jullie, hebben jullie zelf een website waar jullie eigen activiteiten worden vermeld?
Die hebben we wel en die is bereikbaar via de BUN-website.
Dus
www.boeddhisme.nl.
Boeddhisme.nl. Bianca, bedankt voor de toelichting en veel succes met het programma.
Dankjewel.
Oké. Okay. Dag.
Dag.
Bianca Vermeij was dat. Wilt u zaterdag meedoen aan de stiltewandeling van de werkgroep, dan moet u zich van tevoren aanmelden bij Corine van BC Haaglanden. Haar telefoonnummer is 070-3355-157. En u kunt ook een mailtje sturen aan Corine met een C @bchaaglanden.nl. Morgen geeft Kelsang Wangchuk in Middelburg een introductie tot het boeddhisme. Het begint om 8 uur 's avonds en de entree bedraagt €5. De lezing vindt plaats in zaal De Patio van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteense Dijk 7 in Middelburg. En op zondag kunt u bij Centrum De Roos in Amsterdam terecht voor het zingen van mantra's op zondagochtend. Het programma, dat wordt geleid door Bas Offerman, duurt van 9:30 tot 11:30 en deelname kost €8. U vindt De Roos aan de PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam. Volgende week dinsdag start een tournee van lama dansvoorstellingen door Tibetaanse monniken van het Gaden Yangtze klooster in Mundgot in India. Behalve 15 optredens zullen ze ook in 5 Nederlandse steden een zandmandala vervaardigen. Voor precieze informatie over data en plaatsen kunt u terecht op www.lamadans.nl. Volgende week woensdag praat Irene Kjojo Bakker in het Spitaalziekenhuis in Zutphen over een boeddhistische visie op leven, ziekte en sterven. Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met Koos Bentveld en zijn nummer is 0575-52274. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal, Jacqueline Oskamp en Peter Meiwes. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-677-1611. Zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een portret van de zusjes Schrama, die een fotoboek met teksten maakten over het kloosterleven in Laos. En de volgende week woensdag in Reflecties een bespreking van het boek De Weg naar Binnen over vrouwen en spiritualiteit van Christina Feldman. En een gesprek met schrijfster Lulu Wang over de vraag hoe zij haar geloof in het Westen beleeft. En de column van Jyotika Hermsen. Graag tot dan.